gaan vandaag een stuk lezen, Daniël 3, het Bijbel in gewone taal. Een ingekorte versie. Op een dag liet koning Nebukadnezar een gouden beeld maken. Het werd 30 meter hoog en 3 meter breed. De koning nodigde de belangrijkste bestuurders van zijn rijk uit. Toen riep een dienaar van de koning: "Dit zegt de koning. Straks horen jullie muziek van fluiten, harpen en andere instrumenten. Dan moeten jullie knielen en heel diep buigen voor dit gouden beeld. Wie dat niet doet, wordt onmiddellijk in een grote brandende oven gegooid." Daarna klonk de muziek en alle mensen knielden en maakten een diepe buiging voor het gouden beeld. Maar Sadrach, Mesach en Abednego deden niet wat de koning gezegd had. De koning werd heel kwaad. Hij liet de 3 mannen onmiddellijk halen. Toen ze voor hem stonden, riep hij: "Als jullie niet buigen voor mijn beeld, dan laat ik jullie onmiddellijk in de brandende oven gooien. En welke god kan jullie dan nog redden?" De 3 mannen zeiden tegen de koning: "De god die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen. En we zullen ook niet buigen voor een gouden beeld." De koning werd nog kwaader. Hij riep: "Steek de grote oven aan en maak het vuur 7 keer zo heet als anders. Bind deze mannen vast met een touw en gooi ze in het vuur." Een paar sterke soldaten deden wat de koning gezegd had. De 3 mannen werden met hun kleren aan in de oven gegooid. Plotseling sprong de koning op van schrik. Hij riep: "Wij hebben toch 3 mannen in het vuur gegooid? Maar ik zie 4 mannen, niet 3. En ze lopen vrij rond in het vuur," zei de koning. "En de 4e lijkt wel een engel." De mannen kwamen uit de vlammen tevoorschijn. Er was niets bijzonders aan hen te zien. Niets was verbrand, zelfs niet het haar op hun hoofd. En hun kleren waren nog heel. De mannen roken zelfs niet eens naar vuur. Toen zei de koning: "Ze vertrouwden op hun God. Ze wilden zelfs hun leven geven. Ze wilden beslist niet voor een andere God buigen. Daarom stuurde hun God een engel om hen te redden. Ik zeg nu tegen alle volken op aarde: de God van Sadrach, Mesach en Abednego is de enige die mensen kan redden. Daarom moet iedereen met eerbied over hem spreken." Toen gaf de koning de 3 mannen nog meer macht in de provincie Babel.
Dankjewel, Harold. Ja, vandaag gaan we het hebben over Sadrach, Mesach en Abednego. Nou, probeer die 3 namen maar eens even snel achter elkaar te zeggen. Dan heb je pas een tongtwister, toch? Dus voor het gemak noem ik ze vandaag in mijn preek even de 3 vrienden. Yes? Hey, ik wist dat ik vandaag, de dag van de Back to School Blessing, over dit verhaal wilde gaan preken. En ik dacht, nou, mijn boodschap die is duidelijk. Ik ga met jullie kijken naar dat wonder wat er gebeurt in het vuur. Naar hoe God zijn vrienden beschermt en hoe hij ze redt. Want dat is wat we allemaal graag willen horen. Dat we dan lang en gelukkig nog met God leven. Maar terwijl ik eigenlijk mijn preek aan het voorbereiden was, kwam ik er niet uit. En leek het wel alsof God me steeds verder terugstuurde dat verhaal in. Helemaal niet naar het grote wonder aan het eind, maar naar wat er aan vooraf ging. God bracht me bij de 3 vrienden. En daarom gaan we het vandaag over hun hebben. Want ik heb eigenlijk ontdekt dat wat zij meegemaakt hebben, dat je dat als een soort spiegel van ons leven zou kunnen zien. Wat zij meegemaakt hebben lijkt op een manier in hoe wij ons leven beleven en de keuzes die wij ook moeten maken. Dus vandaag gaan we steeds heen en weer tussen de 3 vrienden en ons leven. Dan beginnen we hier bij hen. Sadrach, Mesach en Abednego, die wonen niet in Israël, terwijl ze onderdeel zijn van het volk van Israël. Ze wonen in een ander koninkrijk, namelijk Babylon. En in dit koninkrijk gaat eigenlijk alles anders dan zij gewend zijn. Dan hoe ze zouden willen leven met God. En daarom moeten ze steeds hele spannende keuzes maken. Doe ik mee met wat ze in dit koninkrijk doen? Pas ik me aan? Of blijf ik trouw aan wie ik ben als Israëliet en hoe ik wil leven? En dat kan best wel even botsen met elkaar. En misschien herken jij dat ook wel. Want net als Sadrach, Mesach en Abednego horen wij bij God. Maar leven we midden in deze wereld. Terwijl we eigenlijk gemaakt zijn voor Gods koninkrijk. En die twee dingen kunnen nogal anders dan elkaar zijn. En zo komen wij soms ook voor keuzes te staan die spannend zijn. Pas ik me aan en doe ik mee met de wereld? Of kies ik ervoor om trouw aan mezelf te blijven, dicht bij wie ik ben in God? En ben ik dan anders? En dat zijn spannende keuzes en daarom bidt Jezus zelfs voor ons, voor alle mensen die geloven. In Johannes 17 bidt hij voor alle gelovigen die leven in de wereld, maar niet van de wereld zijn en in die spanning moeten leven. En de koning die laat een beeld bouwen en die vraagt iedereen uit het land die ook maar iets betekent in dat koninkrijk om ervoor te buigen. Dus als je ook maar een beetje belangrijk bent, als je erbij wil horen, als je hetzelfde wil zijn als de rest, dan ben je daarbij en dan buig je voor dat beeld. En als je dat niet doet, dan laten je vrienden je vallen. Dan word je verraden. Dan word je buitengesloten en dan kregen ze zelfs straf, de doodstraf. En de muziek zwelt aan en de menigte buigt. En ik realiseerde me dat dit eigenlijk wel een beetje het gevoel kan zijn wat wij ook hebben bij groepsdruk. Iedereen doet iets. Iedereen buigt. Het hoort toch gewoon zo. Het wordt eigenlijk een beetje van je verwacht dat je daar ook aan meedoet. En als wij zouden blijven staan, dan ben je anders. Dan hoor je er niet meer bij. Maar goed, wij hebben natuurlijk geen gouden beeld, toch? Zoals onze drie vrienden. Wij hoeven niet te buigen. Of ziet dat er in ons leven misschien anders uit? Wat zijn de dingen die wij in ons leven doen om erbij te horen? Wat zijn de dingen in ons leven die we doen om waardering te ontvangen van onze omgeving? Om ons geliefd te voelen? Om geaccepteerd te zijn in deze wereld? Wat zijn de dingen waarin we misschien wel niet meer doen wat echt ten diepste bij ons past, maar dat we ons aanpassen? Hoe zoeken wij naar goedkeuring? Doe je dat misschien door het zoeken naar status en succes? Je goedkeuring verdienen met de auto die je rijdt, het huis waar je in woont, de goede vakanties waar je naartoe gaat, de goede cijfers die je haalt op school? Zoek jij je veiligheid in succes? Of zoek jij misschien je acceptatie door je uiterlijk, door hoe je eruit ziet? De kleren die je draagt, de goede make-up op of de cijfers op de weegschaal. Zoek jij sociale acceptatie door heel goed te zorgen voor je vrienden en familie. Er eigenlijk altijd alleen maar voor anderen te zijn. Of door naar alle feestjes te gaan, de meeste volgers op Insta en TikTok te hebben. Of om vooral je vrienden niet je kwetsbare kant te laten zien. Want als ze echt zouden weten wie je bent. Wat is jouw gouden beeld? Wat is de plek waar jij zoekt naar erbij horen? Welke manier gebruik jij om geaccepteerd te worden? Waar buig jij voor in je leven? Wat is jouw gouden beeld? En dan gaan we naar de drie vrienden. Want zij buigen niet. En ik dacht echt, waarom? Wat is er nou zo spannend aan de muziek gaat aan en we buigen eventjes en dan horen we erbij en zijn we veilig, worden we niet in het vuur gegooid. Waarom doe je dit? En het eerste wat ik dacht is angst. Ze zijn bang. Want het zijn Israëlieten en God had een wet gegeven. Je mag geen andere goden aanbidden, dus ook niet buigen voor een gouden beeld. Ze zijn gewoon bang dat als ze dat wel zouden doen, dat God dan boos op ze wordt. En ze hebben liever een boze koning Nebukadnezar dan een boze God. Dat zou een reden kunnen zijn. Maar volgens mij is de reden mooier. Ik denk dat de reden liefde was. Vergelijk het even met een huwelijk. Ik ben getrouwd met Ruurt en stel je voor dat ik op een dag in mijn eentje op pad ben en er komt een man naar me toe en die vraagt me, hey, wil je met mij uit eten en op date? Dan zeg ik nee. Laat dat duidelijk zijn. Maar niet omdat ik bang ben dat Ruurt dan boos op mij zou worden. Ik zeg nee omdat ik van Ruurt hou en helemaal niets of niemand anders wil. Zou het kunnen dat deze vrienden zich ook zo geliefd voelen door God en zoveel van hun God houden, dat ze helemaal geen andere goden, geen gouden beelden willen? Dat ze trouw blijven aan de liefde die er is tussen hun en hun Heer. En een andere reden zou nog kunnen zijn dat ze weten dat gehoorzamen aan God uiteindelijk beter voor ze is. Want de wereld kan dingen er aan de buitenkant heel mooi uit laten zien. Dat gouden beeld is indrukwekkend geweest, 30 meter hoog en waarschijnlijk supermooi. Maar toch was het uiteindelijk niet goed voor ze. Het is een beetje zoals, kennen jullie van die chocolade Sinterklaas poppen? Met zo'n heel mooi aluminium folietje eromheen, met zo'n mooi plaatje erop. En je hebt ze ook in de vorm van de kerstman en de paashaas. Nou, als je zo'n chocolade Sinterklaaspop koopt en je haalt dat folietje eraf en je neemt er een hap van, dan breekt die. En dan blijkt die aan de binnenkant leeg te zijn. En even eerlijk, die chocola is ook nooit echt de lekkerste chocola, toch? Dan kan je eigenlijk beter van een gewone reep, daar een stukje van eten. Veel kleiner, ziet er helemaal niet indrukwekkend uit. Niet mooi aan de buitenkant, maar wel beter voor je. Want deze chocola, die is echt een stuk beter. Wie wil hem hebben? Wil jij hem? Pure chocola met amandelen, alsjeblieft. Weet je, in de wereld kunnen dingen ontzettend mooi lijken. Ze kunnen er aantrekkelijk uitzien. Leuk, het wordt gepromoot. Maar uiteindelijk is het niet hetzelfde dat het er mooi uitziet aan de buitenkant. Het is niet hetzelfde als dat het ook goed voor je is. En die drie vrienden die vertrouwen op Gods woord. En dat als ze hem gehoorzamen, dat ze uiteindelijk uitkomen bij de dingen die echt goed voor ze zijn. Want ze vertrouwen erop dat God het goede met hen voor heeft. En dan doen ze dus het allersterkste, een van de sterkste dingen die een mens kan doen. Ze blijven simpelweg staan en ze zeggen het krachtige woord nee. En de koning die pikt het niet. Die wordt boos, die haalt ze bij zich en die gaat de confrontatie met ze aan. En in die confrontatie vraag ik me dan af, vrienden, waar halen jullie de moed vandaan om tegenover die koning je te verantwoorden? Want eerlijk, ik vind het best wel spannend soms. Als ik ervoor kies om iets anders te doen dan mijn vrienden, om andere dingen belangrijk te maken in mijn leven, dan kan ik het spannend vinden. Want wie ben ik nog als ik er niet meer bij hoor? Wie ben ik als ik anders ben? En ik geloof dat we hier in ons Bijbelverhaal het eerste wonder tegenkomen. Geen groot wonder wat aan de buitenkant zichtbaar is, maar een wonder verborgen in het hart van deze vrienden. We kunnen een stukje lezen. Wilco, hij mag op het scherm wat zij zeggen tegen de koning. De God die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen en zullen we niet buigen voor uw gouden beeld. De drie vrienden spreken geloof en vertrouwen uit. En dit wonder heeft eigenlijk twee lagen. Die eerste laag is geloof. God kan ons redden. We weten wie onze God is en dat hij sterk is. Maar de tweede laag is veel spannender. Dat is een laag van vertrouwen. Ze zeggen, zelfs als God ons niet redt, dan nog. Want weet je, geloven kan makkelijk zijn als het allemaal leuk is en goed gaat. Als God je gebeden verhoort en die liefdevolle vader voor je is, die altijd voor je zorgt. Maar wat met je geloof als God jouw gebed anders verhoort dan jij gewild had? Kunnen we dan nog vertrouwen? Want dan is het niet meer een kwestie van geloven in dat God het kan. Dat is het een kwestie van vertrouwen op hem. Dan is het niet meer geloven om wat hij voor je doet, maar puur geloven om wie hij is. En dat is een wonder, wat een soort geloof wat alleen de Heilige Geest ons kan geven. En ik denk dat die drie vrienden dat geloof hadden, zo'n diep vertrouwen in God. En ik geloof dat wij God daar ook om mogen vragen. Heer, geef mij geloof dat blijft staan, ook als het leven anders loopt. En ik kon er niet omheen dat ik hierbij ook moest denken aan christenen die vervolgd worden. Christenen voor wie het letterlijk gevaarlijk is om in Jezus te geloven. Dus als wij met elkaar aan God vragen, geef ons vertrouwen in u. Laten we dan ook blijven bidden voor die christenen. Voor de moed om Jezus te blijven volgen. Voor de kracht om net als die drie vrienden te blijven staan. Want na de confrontatie met de koning volgt ook het oordeel, de straf die er stond op het niet buigen. De vrienden worden vastgebonden met touwen en in de oven gegooid. Hun keus van trouw aan God neemt niet automatisch het probleem weg. God haalt niet het vuur weg. Ze worden niet gered uit de oven. Ze worden gered in de oven. Net zoals God heel vaak ook niet onze problemen zomaar wegneemt en oplost. Er is een wonder wat plaatsvindt juist door de oven heen. En dat wonder, die vierde man, daar gaan we straks verder op in als we kijken naar de video die ik voor jullie heb gemaakt. Ik wil voor nu even met jullie verder naar wat er daarna gebeurt. Want de koning, die vraagt de drie vrienden, hij ziet ze los rondlopen in het vuur en hij vraagt ze zelf om eruit te komen lopen. Terwijl aan het begin waren ze vastgebonden met touwen en werden ze erin gegooid. Konden ze dus niet zelf lopen. Waar zijn die touwen gebleven? Mijn enige antwoord, oplossing daarvoor is, die touwen die moeten wel verbrand zijn. Je zei het al, hè? Ja, maar ze komen uit de oven en hun kleren, hun haren, zijn helemaal niet verbrand. De oven die hun afwijzing was, die hun straf had moeten worden, die is juist hetgene geworden wat hun bevrijd heeft van de touwen, van wat hun gevangen hield. En zo kunnen er in ons leven ook dingen zijn die ons gevangen houden. Gedachtes of overtuigingen die Gods vijand, de duivel, gebruikt om jou niet vrij te maken, om jou vast te zetten. Gedachtes dat je het niet kan, dat je het niet waard bent, dat je niet goed genoeg bent. Angst voor wat andere mensen vinden. Angst om te falen, om niet begrepen te zijn, om anders te zijn. En jouw eigen streven om het dan zelf te verdienen, om zelf goed genoeg te zijn, dat is precies hetgene wat je uiteindelijk gevangen zet. Wat je afhankelijk maakt van juist die mening van anderen, van het erbij horen. En weet je, God wil zo graag dat net als die vrienden vrij werden van hun touwen uit het vuur, dat wij ook vrij mogen worden van die gedachten die ons klem houden. In het verhaal zien we hoe de gehoorzaamheid van de drie vrienden samen met het ingrijpen van God hun bevrijdt van de touwen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat alles waar wij onze bevestiging, waardering, goedkeuring vandaan halen, wat niet God is, dat is ons gouden beeld. En dat zet ons uiteindelijk gevangen, omdat we daarvoor zouden moeten buigen. Maar als we alleen maar putten uit God, uit zijn liefde, uit hoe hij naar ons kijkt, hoe hij over ons denkt, dan word je daar vrij van. Dan kan de wereld je niks meer maken zoals het vuur de vrienden niks meer kon maken. Als je alleen maar in God geworteld bent, dan is er geen oordeel meer. Geen afwijzing meer. Niks wat jou je minder kan laten voelen dan het geliefde kind van God dat je bent. Dan heb je de goedkeuring van mensen niet meer nodig. Dan zal het leven met God, die waarheid en zijn liefde, je waarlijk vrij maken. Wat hoop ik nou dat dit verhaal met je doet? Deze ervaring van de drie vrienden. Ik hoop niet dat je die drie vrienden op een soort voetstuk gaat zetten en ze gaat zien als helden en dat wij ook zo moeten zijn. Want het verhaal gaat niet om de drie vrienden. Het verhaal gaat om God. En de liefde en de zorg van God voor die drie vrienden is dezelfde liefde en dezelfde zorg van God voor ons. Ik hoop dat het verhaal je aanmoedigt. Ik wil je graag aanmoedigen om jouw plek in deze wereld, die zo anders kan zijn dan Gods Koninkrijk, om die plek krachtig in te nemen. Ik wil je aanmoedigen om niet te zwichten voor groepsdruk, voor de macht van de menigte, maar om sterk te blijven staan. Ik wil je aanmoedigen om jouw identiteit als kind van God zichtbaar te laten worden. Aan de buitenkant, door je gedrag, door de keuzes die je maakt. Zelfs als dat voor spanning zorgt of gevolgen heeft. Ik wil je aanmoedigen om jouw gouden beeld, datgene waar jij je veiligheid in zoekt, wat niet God is, om dat los te laten. Om er niet langer voor te buigen en je veiligheid te vinden bij God alleen. Want dan zul je vrij zijn. Mag ik voor jullie bidden? Heer God, Heer Jezus, leer ons om te blijven staan, zelfs als iedereen om ons heen buigt. Geef ons moed daarvoor, maar vooral geef ons vertrouwen in U. Vader, doordring ons zo van uw liefde voor ons. En een diep weten dat we uw kind zijn, tot in elke vezel van ons wezen. Dat we elke andere vorm van veiligheid los durven te laten. Help ons om u trouw te blijven. Zelfs als we niet weten wat er nog gaat komen. En Heilige Geest, geef ons kracht om te leven als kinderen van u. Van uw koninkrijk, midden in deze wereld. En God, dat bidden we ook voor onze broers en zussen, voor wie het gevaarlijk is om u te volgen. Geef ze moed, kracht en vertrouwen en wees ze zo nabij. Bescherm hen, Heer. En dank u wel dat u de drie vrienden kende en dat u ze redde uit het vuur. Dank u wel dat u dezelfde God bent die ook ons kent. Ons wil redden, dat u ons vrij maakt, omdat we bij u veilig en geborgen zijn. En daarom, Heer, vertrouwen we vandaag ons leven en onszelf aan u toe.